Satan. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen zingen uit Psalm 84, daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 84, de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht, alle kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3 en 4. Gemeente, we willen straks in de prediking stilstaan bij Psalm 27, daarvan het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En daarom lezen we nu uit Psalm 27.
Nog doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijdes. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitschades die vrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heren, tot zover.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in de weg van het gemeenschappelijke gebed. Heere de hemel, u bent de eeuwige God, zonder begin en zonder einde. En wij zijn sterfelijke mensen, broze mensen. En toch, ondanks die grote tegenstelling, heeft u een behagen in het scheppen van mensen gehad. U verlustigde zich in Adam en in Eva. En zo is het nog. Als u zondaren herschept, dan heeft u daar een behagen in. Maar u moet ze wel herscheppen. Want zoals we geboren zijn, Adamskinderen, kunt u geen behagen in ons hebben. En moet u zeggen, ik kan geen omgang met je hebben, dan is uw aangezicht vertorend, vergrimd. Want u kunt geen omgang met de zonde hebben en met degene die ze doen. En daarom zegt u in uw woord dat we wederom geboren moeten worden. Anders kunnen we uw aangezicht nooit meer zien. Dan geldt voor ons, als dat gebeuren mag, dat uw aangezicht ook een vriendelijk aangezicht is. Zoals de dichter het zingt, uw vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Daar mocht David iets van zien. En ook Mozes, zo heeft de gemeente vanmorgen gehoord. Wat heeft Mozes er naar verlangd om uw aangezicht te mogen zien? Toon mij uw heerlijkheid, zo was zijn vraag. Nee, Mozes kon het niet doen met een engel. U moest zelf met hem meegaan. U moest zelf met het volk meegaan. Zo lief had hij u gekregen. Liever in de woestijn, met alle moeite, dan snel naar Kanaan. Zonder dat u mee zou gaan. Heren, mogen we dat ook vanmiddag zo belijden. Ja, wilt u het geven in ons hart, dat we niet anders willen dan een leven met u, dat we met David één ding zullen begeren, en dat is al de dagen van ons leven in uw huis te zijn, onder uw woord te zijn, te mogen luisteren naar uw stem. Die spreekt tot zondaren, tot verloren schapen, die het ons ook vanmiddag toeroept. Wend u tot mij en word behouden. U heeft geen lust, zegt u zelf, in de dood van mensen, van goddelozen, maar daarin dat hij en zij zich bekeren en leven. O Heere, wilt u het ons geven, want dat moeten we toch ook belijden, dat we niet kunnen voldoen aan uw eis, dat wij niet kunnen geven waar u recht op heeft. Zou u zelf willen schenken wat u vraagt? En dan kunt u ook bevelen wat we moeten doen. Want dan geeft u alles, niet alleen de kennis aan uw zoon, maar u geeft ook alle weldaden daarbij. Dan neigt u ons hart en voegt u het samen tot de vrees van uw naam. O Heere, wil ook geven dan dat we zullen zien waarom u geen omgang met ons zou kunnen hebben zonder die ene borg en middelaar. O, wijs maar de zonde in ons leven aan. Zoals Mozes het beleden heeft, Heere, mijn verborgen zonde. Ja, die maken ook een scheiding tussen u en mijn ziel. Wilt u ontdekkend licht geven in ons leven, zodat we mogen zien met geestelijke ogen wat u ziet, maar opdat we ook die ene zaligmaker zullen begeren, zullen hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Mag dat gebeuren in het nieuwe jaar, als dat nog niet gebeurd is? En als we daar wel wat van kennen, Heere, o, wil dan verder met ons gaan, wil dan voortleiden, want uw kinderen raken nooit uitgeleerd hier op aarde. Paulus, uw knecht, heeft het toch uitgeroepen, opdat ik hem kenne. Hij wist, er is nog zoveel te leren, nog zoveel te kennen van Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging, van Christus in zijn ambten. Van Christus in de weg die hij ging en gaat. En dan blijft er toch maar één ding over. En dat is de belijdenis. Hij moet wassen. En ik moet al maar minder worden. Wilt u zo in het nieuwe jaar in ieder persoonlijk aanzien, in alle noden en zorgen. David kende die ook. We mogen er straks van spreken. Het was geen gemakkelijke weg die hij ging. Maar hij wist bij wie hij moest zijn om te schuilen. Tegen de pijlen van de vijanden. Tegen de wapens die Satan had opgenomen. En al zijn dienaren die achter Satan aankomen. Hij wist ook hoe zijn eigen hart hem kon aanklagen. Hij wist hoe de wereld aan hem kon trekken. En daarom zocht hij juist bij u een schuilplaats. Leert u het ons allemaal, heren, om in die schuilplaats te komen. Om op die rots Jezus Christus gesteld te worden. Om in die hut waar de dichter ook van spreekt te mogen komen. De herdershut. Och, u weet van degene die niet weten hoe ze verder moeten, lichamelijk of psychisch, of vanwege een grote zorg die in hun leven kwam. Zult u ze willen toespreken zoals u dat alleen kan doen? Zoals het in uw woord staat, werp al uw bekommernis op hem, om dat te leren, heren, dat kunt u alleen door uw lieve geest. Anders blijven we ons eigen pak maar dragen. Wilt u, medelijdende hoge priester, zich ontfermen over broze mensen? Denkt u ook aan al het werk dat in uw koninkrijk mag worden gedaan, hier door de broeders van de kerkenraad? Zoudt u ze voor willen gaan? En mogen ze ook hierin vanmiddag onderwijs ontvangen over hoe zij hun arbeid persoonlijk maar ook ambtelijk mogen doen? Leer jongeren te zijn en te blijven. Zoals David dat was. Hij was niet uitgeleerd en hij vroeg om nieuw onderwijs. Leer mij uw weg. Zo bad hij. O, dat ze maar veel ook in die weg hun werk, hun taken mogen doen. Aan de voeten van de zender. Gedenk ook aan al het andere werk in de gemeente. Onder de jongeren, als er gecategoriseerd mag worden, de verenigingen. Zou het u zelf ook in hun midden willen zijn? En zou het u in het bijzonder ook de jonge harten willen raken? U heeft het toch zelf gezegd dat het zaad u zal dienen. En u houdt het de jongeren voor. Gedenk aan uw schepper in de dagen van je jongelingschap, die je jong bent, eer de kwade dagen komen. En je zult zeggen, ik heb er geen lust meer in. Wilt u ook zijn met al het klassikale werk, evangelisatiewerk, het werk van onze deputaatschappen? Zoudt u het willen zegenen in dit zojuist begonnen jaar? O, dat we toch al alles van u alleen verwachten. U die deuren opent en deuren sluit. Dat rekent zo anders dan wanneer we puur zakelijk denken. U zocht één mens op, een Samaritaanse vrouw. U zocht één man op uit Ethiopië, een kameling. En u gaat dan soms zoveel anderen voorbij. Heere, leer ons dan te verstaan wat u wil. Zoals David niet anders kon en mocht doen dan vragen naar uw wil. Gedenk ook aan de overheid, uw dienaresse. Ze staat geheel ten dienste van uw koninkrijk. Ook al wordt het niet beleden, ook al wordt het zelfs niet erkend op veel plaatsen. Ook al lijkt ons land zich meer en meer los te maken van u en uw geboden, heren, verlaat u ons niet en verlaat u uw dienares niet. Maar geeft u wijsheid ook in al die moeilijke dossiers die alleen maar complexer worden. Ik denk aan het college van BMW, de gemeenteraad, maar ook aan de andere niveaus, aan onze regering, aan de volksvertegenwoordiging, nationaal, internationaal. Denk op, Heere, aan de nood van de wereld. We horen uw voetstappen, o Heere Jezus. Als we de nieuwsberichten eerlijk beoordelen, dan kan het niet anders. Of u komt dichterbij, zoals u dat heeft gezegd. Een wereld in nood. Een wereld vol strijd, terreur, aanslagen, oorlogen. En u zegt nog eens het einde niet. Maar ook een geestelijke armoede die we meer en meer zien. O Heere, begeef en verlaat ons niet. En wilt u zelf met uw vinger de geschiedenis blijven schrijven. Totdat u komt. Dat u zo naar ons omziet. Wij vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 27. Van de eerste drie versen. Het gedeelte wat we zo ook met elkaar willen overdenken. God is mijn licht, mijn heil. En wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Psalm 27, de versen 1, 2 en 3. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen. De eerste plaats voor de kerk, de tweede is voor de diaconie. En de derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Gemeente, zoals gezegd, wil ik met u Psalm 27 overdenken, dan het bijzonder het eerste gedeelte van deze psalm, met als kern het vierde vers. Ik lees dat vers nog een keer met u. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden Davids ene begeerte. Davids ene begeerte. Drie aandachtspunten of gedachten. In de eerste plaats om te wonen. In de tweede plaats om te aanschouwen. En in de derde plaats om te onderzoeken. Dus Davids ene begeerte om te wonen. Daar begint hij mee in dit vers. Om te aanschouwen. Daarmee vervolgt hij. En tenslotte om te onderzoeken. David, de man naar Gods hart, zo wordt hij wel genoemd, heeft het niet zo gemakkelijk gehad als je zou verwachten. Als je op jonge leeftijd al zo'n leven met de Heere mag kennen, en je wordt er dan uitgehaald door de Heere, dus al je broers, blijk jij degene te zijn die de Heer heeft verkoren om koning te worden in de plaats van koning Saul? Dan kan het toch niet anders of je leven gaat over rozen. Toch? Wat is de werkelijkheid anders? Wat heeft David het moeten leren dat de weg ook naar zijn koninklijke heerlijkheid ging door krommingen. Grote krommingen zelfs. En diepe kuilen. Wij zouden zeggen onbegrepen wegen. Moet dat nou zo, Heer? Moet ik nou jaar in, jaar uit vluchten, als een vogelvrij persoon, en ieder die mij tegenkomt mag me doden? Moet ik nou zo door het leven? Is dat nou wat u heeft beloofd? Dat ik op de troon zal zitten en dat ik zal regeren namens u? Dat ik zelfs een type van Christus mag zijn. De komende Messias. Maar gemeente, de Heere heeft juist die wegen van druk, van verdrukking, van kruis en verdriet willen gebruiken. Zo hebben Gods handen David als het ware gekneed. Want vanuit die nood is David gaan leren wie nou de Heer voor hem wil zijn. En dat heeft hem ook het doorgegeven. Daarom hebben we Psalm 27 bijvoorbeeld en zoveel andere psalmen van hem. Zou David die gedicht hebben als zijn weg uitsluitend in voorspoed zou zijn geweest? We weten dat mensen niet zo goed om kunnen gaan met voorspoed. Ook David niet. Juist toen het zo goed ging in zijn rijk, verviel hij tot een grote zonde. En is het ook niet zo vaak geweest met het volk van Israël. En is het nog niet zo met mensen. Ook mensen die de Heere vrezen. Dat ze de Heere zo gemakkelijk aan zijn kant laten. Als er geen bijzondere zorgen zijn. David. Nooit veilig. Waar zal ik vannacht blijven met mijn mannen? En waar volgende week? Weet Saul inmiddels al dat ik hier ben, of weet hij het nog niet? Zijn die mensen te vertrouwen of zijn ze het niet? Een vluchteling. Ver van huis. Eens indenken. Dat je niet een paar dagen en ook niet een paar weken. En zelfs niet een paar maanden. Maar jarenlang in spelonken moet slapen. Of gewoon onder de blote hemel. In de kou. En altijd die onrust. Altijd de mogelijkheid dat je overmeesterd wordt door vijanden. Wat zou u als eerste zeggen als de Heere tegen u of tegen jou zou antwoorden met een vraag: wat wil je dat ik zal doen? Waar gaat op dit moment je verlangen naar uit? Mag ik het eens anders formuleren? Het is Nieuwjaarsdag. En de Heere vraagt vandaag aan u. En aan jou, wat zou je willen? Wat is je wens? Wat zal ik je doen? Wat zou je antwoord zijn? Zou u het vreemd hebben gevonden als David als antwoord had gegeven: Heere, mag ik snel naar mijn huis, naar de woning die ik had betrokken met mijn vrouw, met Michal? Ik zou zo graag weer bij mijn kinderen willen zijn. Dat toch niemand raar gevonden. U vindt het toch niet zo vreemd als iemand in het ziekenhuis ligt en hij vraagt aan de dokter: dokter, wanneer mag ik naar huis? Ik verlang zo naar huis. Zou ik met de feestdagen thuis mogen zijn? Het is toch niet zo vreemd als mensen in een verpleeghuis worden opgenomen, dat ze dat zo moeilijk vinden. Mijn huis. Trouwens, kinderen, als je verdriet hebt, als andere kinderen je plagen bijvoorbeeld, of je bent gevallen en je hebt pijn, wat komt er het eerst in je op? Naar huis. Ik wil naar huis. Waarom? Wel, dan voel je je veilig. Je weet dat je daar mag zijn zoals je bent. Dan word je aanvaard. Met al je eigenschappen. Dan wordt naar je geluisterd als het goed is door papa of mama. Of door allebei. Daar zijn je misschien wel je broertjes en je zusjes. Dan voel je je veilig. Nou, als David had gezegd: ik wil naar huis, daar ben ik veilig. Zou dat een hele normale reactie zijn geweest. En toch, dat doet hij niet. Hij heeft het helemaal niet over zijn woning. Ja, of toch weer wel. Toch weer wel. Hij heeft het over een andere woning. Hij spreekt over de woning van God. Daar wil ik zijn, zegt hij. Daar gaat mijn hart naar uit. Naar deze plaats. En dan zegt hij het: Heere, één ding heb ik begeerd. Dat is dat ik mag verblijven, mag wonen in uw huis. Zijn hart gaat uit naar de kerk. Dat was het in die tijd. Een tent, tabernakel, later werd het een huis van steen, een tempel door Salomo gebouwd. Maar in de tijd van David was het nog een tent en daar wil David naartoe. Daar ligt zijn hart. Zou je dat na kunnen zeggen? Zou jij dat na kunnen zeggen? Mijn grootste wens is dat ik maar heel vaak naar de kerk mag gaan. Mijn grootste wens is dat ik dit jaar dienst hoeft te verzuimen. Dat is de wens van David. Het is heel wat anders dan wat heel veel mensen op een kaartje zetten. Gelukkig nieuwjaar of een gelukkig en gezond 2017. Ik schrik er wel eens van. Dat mensen die toch anders weten. En anders zouden moeten weten. Dat ze zonder blikken of blauw zou zeggen, ja dominee, als je maar gezond bent, hè, dat is het belangrijkste in je leven. En dan ben ik gelukkig. Wat heb ik nog meer te wensen? Ik laatst nog zo iemand. Zo. Ja, ja. Ik zeg, hoort u dat dan iedere zondag? Wordt dat dan gepreekt? Ik denk, man, hoe bedoelt u? Nou, precies zoals ik het zeg. Is dat echt het belangrijkste? Leren we dan niet dat we gaan sterven en dat we moeten sterven? En dat gezondheid zo tijdelijk is, natuurlijk. Het is een groot voorrecht als u gezond mag zijn, maar David vraagt er niet naar. David vraagt niet om bevrijd te blijven van nieuwe tegenslagen. Hij vraagt niet naar een leven zonder moeite en zonder verdriet. Nee. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Daar gaat mijn hart naar uit. Dat ik onder uw woord mag zijn. Dat ik in uw dienst mag komen. Daar vind ik rust. Daar vind ik vrede voor mijn ziel. Weet je, daar heeft hij nou precies de kern. Het belangrijkste wat voor David telde, dat was dat hij met God verzoend zou worden en met God verzoend zou mogen leven. Dat hij de vrede in zijn hart zou mogen proeven en smaken die alle verstand te boven gaat. We hebben ervan gezongen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Jongens en meisjes, er was een dominee vroeger in mijn leven die dat heel vaak aanhaalde. En als die dat aanhaalde, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, dan liepen de tranen over zijn wangen. En dan dacht ik, wat is die man gelukkig. Dat leven, dat moet ik ook leren kennen. Dat is het. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daar had David kennis aan. Daarom was de tabernakel voor hem een plaats om te wonen. Een veilige plaats. O, zegt hij, al komt er een leger achter me aan. Al omsingelen ze me. Al de soldaten van Saul. Het deed me niet. Al zou ik alleen overblijven. En iedereen zou me in de steek laten. En zegt het, zelfs mijn vader en mijn moeder, die kunnen we niet meer voor me zorgen. Die hebben me in zekere zin moeten verlaten. Hij zegt, al zou iedereen me verlaten. Zal niet vrezen, zal niet bang zijn, wat zal een nietig mens mij doen? David weet, dan hoef ik niet bang te zijn voor soldaten, ik hoef niet bang te zijn voor de dood, ik hoef ook niet bang te zijn voor de Satan, nee, ook niet voor de Satan. Ik hoef niet bang te zijn dan voor de wereld. Al die vijanden, die kunnen niet doen wat ze willen doen. Hij zegt, weet je hoe veilig ik me daar voel? In die tabernakel? Net zo veilig als dat kleine schaapje. U weet, David was herder, hè? En wat deed een herder? Die trok van plaats naar plaats. En zo'n herder had een heel klein hutje bij zich. Dat bestond uit een paar stokken en een paar doeken. En als hij dan weer een nieuwe plaats had gevonden, dan zette hij die stokken in elkaar. We zouden zeggen een soort klein tentje. Zo groot als een wigwamtent, die kinderen denk ik ook wel hebben. En als het dan heel warm was, dan ging hij daaronder zitten of inzitten. Beschutting tegen de zon. Of als het koud was, dan ging hij daar slapen. Met het uitzicht op zijn schapen. Als er nou een klein schaapje was, een lammetje bijvoorbeeld, dat zijn poot had bezeerd en of op andere wijze verwond was geraakt. En dat beestje had extra zorg nodig, bijvoorbeeld omdat het ook verstoten werd door de andere dieren. Het was heel kwetsbaar, dan nam David dat kleine schaap of dat verwonde schaap bij zich in dat kleine hutje. Dicht bij de herder. Dichter bij de herder kon hij eigenlijk niet komen. Nou, dat beeld gebruikt hij in vers 5. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Er was geen ander schaap en er was geen dier en geen rover die daar durfde te komen. Zo veilig, zegt David, ben je dan als je weet, de Heere waakt over mij. En dan gebruikt hij nog een ander beeld in vers 5. Hij zegt, hij verhoogt mij op een rotssteen. Dat kende hij natuurlijk ook als geen ander, zeker als vluchteling. Die hoge berg, dat bergmassief, die rotspartijen, had je soms helemaal bovenin van die rotsen met een hele steile wand. Daar kon niemand tegen opklimmen. Nou, als je daar een veilige plaats had, dan kon geen mens je bereiken. Dat waren van die veilige vestingplaatsen. Daar bouwde men wel burchten. Komt dat heel vaak tegen de psalmen. Heere, wilt u voor mij zo'n veilige plaats wezen, waar geen vijand bij kan? Nou, zegt David, dat is hij voor mij. Een schuilplaats om te wonen. Een schuilplaats in de eerste plaats, gemeente, tegen God zelf. Tegen God zelf. Dat is vreemd. Ja. Dan gaan we in de tweede gedachte bij stilstaan. Wat daarmee bedoeld wordt. Maar laten we eerst gaan zingen, gemeente, van Psalm 63. Daarvan de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En ook het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, en daar gaat het om, in onze tweede gedachte, al mijn leven prijzen. 63 vers 2 en 3. is David toch zo graag in de tabernakel? Wat is daar dan te zien? Misschien zeggen de mensen dat ook wel tegen u of tegen jou, jongens en meisjes. Wat doen jullie daar dan toch? En waarom, ik hoop het tenminste, ga je er graag naartoe? Wat is daar dan te zien? En dan moet je misschien wel zeggen, ja, eigenlijk is er heel weinig te zien. Toch is er heel veel te zien. Neem bijvoorbeeld alleen het doopvond al, ik kom daar zo nog op terug. Dat is een preek met zoveel inhoud. En wat dacht je van de tafel bij het heilig avondmaal met het brood en de wijn? Daar ligt eigenlijk alles in. Gemeente David, ja, hij zegt daar is heel veel te zien voor mij. Daarom spreekt hij over de liefelijkheid des Heren. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, ik zal het doen, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. De lieflijkheid des Heren. Ik moet het eigenlijk mag het zo vertalen als de goedgunstigheid van God. Lieflijk. Wat is er zo lieflijk dan voor hem? Wat is er zo heerlijk voor hem om te zien? Welke vriendelijkheid, een ander woord hiervoor, ziet hij, ervaart hij dan vriendelijkheid bij God vandaan? En in gedachten zingt u misschien nu al, ja, dat is dat vriendelijk aangezicht van God zeker. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar als u de kanttekening leest, dan wordt er eigenlijk een hele goede samenvatting van gegeven. Kanttekening 9. Dat is de lieflijke godsdienst, waardoor de Messias, dat is de Heer Jezus, met al zijn weldaden wordt afgebeeld en God dagelijks wordt geloofd en geprezen. Dat is de liefelijkheid des Heren. Dat is een boodschap, die staat mensen wel aan. Je hoort het eigenlijk overal. God is liefde. Het komt met een ieder wel goed. Zeg waar gemeente, er wordt op kansels geleerd dat uiteindelijk alle mensen wel zalig zullen worden. Want God is toch liefde? Dat is hij. Maar David, gemeente, kende ook iets anders. Wij noemen dat de deugden van God. Deugden. Gebruiken we niet meer zo vaak dat woord. Als ik denk het woord ondeugden zou gebruiken, dan herkent u daar wat meer in. Maar met deugden bedoelen we, ja, eigenschappen. Wat zijn iemands eigenschappen? Nou, als we gewoon naar een mens kijken, en u zou iemand moeten omschrijven, uw man, uw vrouw, of uw kind, of uw vader, of moeder. Dan zegt u, nou, geduldig, of misschien juist niet, vriendelijk, of misschien minder. Dan zegt, nou, dat is toch een meer, ja, een stil persoon. Rechtvaardig, of misschien toch ook niet. Zo beschrijft u een persoon. Wel, nu heeft God ook eigenschappen. Dat noemen we zijn deugden. Een van de deugden van God is dat hij barmhartig is. Grondeloos barmhartig. Als de psalmist van die barmhartigheid zingt, dan zegt hij, zo ver als het oost van het west verwijderd is, nou, dat is niet te meten. Zo doet God vanuit zijn barmhartigheid met zonden. Het doopformulier spreekt over een grondeloze barmhartigheid zonder bodem. Dat is de kant van Gods barmhartigheid. Maar God heeft nog een deugd en dat is zijn rechtvaardigheid. De Heer is een rechtvaardig God. En daar heeft Adam kennis mee gemaakt in het paradijs. Adam, als je van de boom eet, je zult de dood sterven. En ik doe naar mijn woord, Adam. Als Adam en Eva van de boom hebben gegeten, dringt het nog niet tot ze door. We lezen nog niet dat ze daar schuldverslagen aan Gods voeten liggen. Dan moet de Heer ze zelf terugroepen. Maar ze gaan het meer en meer leren. Denk aan die dag, of misschien was het wel een nacht, dat Adam en Eva aan het zoeken waren naar hun lieve zoon Abel. Waar is Abel toch? Abel, Abel, waar ben je toch? En eindelijk, na lang zoeken, hebben ze hem gevonden. Met bloed, levenloos. En toen heeft Adam naar Eva gekeken en gezegd, vrouw, dit is wat de Heere bedoelde. De dood, sterven. De Heere zegt, ik doe naar mijn woord, ik ben een rechtvaardig God. En ik ben een waarachtige God, dat zijn mijn eigenschappen. En ik ben ook een heilige God, ik kan geen omgang met de zonde hebben. Dat heeft Mozes ook moeten leren. Vanmorgen mocht u ervan horen hoe Mozes niet anders wilde dan dat de Heere met hen zou meegaan. Heer, indien uw aangezicht niet mee zou gaan, we zullen niet optrekken. Nu zou eigenlijk dat laatste stukje thuis nog eens moeten lezen. Want dan gaat Mozes daarna met de Heer in gesprek en dan vraagt hij, Heere, mag ik uw heerlijkheid zien? In vers 18. Toon mij nu uw heerlijkheid. Mozes krijgt zo'n betrekking op de Heere. Er komt zoveel liefde in zijn hart die de Heere erin uitstort. Dat hij nog meer van de Heere wil zien. Dat hij zijn aangezicht wil zien. Eigenlijk is het gebed wat Paulus later ook bidt, Heere. Wanneer mag ik u van aangezicht tot aangezicht aanschouwen? Zoals een bruid met de bruidegom altijd samen wil zijn. En dan is het antwoord van de Heere, Mozes, dat kan niet. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid, dat is een deugd van God, voorbij uw aangezicht laten gaan. En zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen, wien ik mij ontfermen zal. En dan gaat de Heer verder. Hij zeide, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Mozes, dat heb ik je toch eerder gezegd. Ik ben een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Mozes beschrijft het ook in Psalm 90. Als die oud is geworden, Heere, u bent een verterend vuur. Dat is eigenlijk wat hij zegt, uw aangezicht kan ik niet ontmoeten vanwege mijn verborgen zonde. Zo kan ik u niet ontmoeten. En David beleidt dat ook. U vindt dat in het vervolg van Psalm 27 in vers 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Waarom in toorn? David, wat is er aan de hand? O, David is zijn eigen hart leren kennen. Hij weet het, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het is niet alleen de zonde die hij doet met woorden en met daden. Het is niet alleen het nalaten van de dingen die hij zou moeten doen. Welke dingen dan? Nou, God liefhebben boven alles en iedereen met heel je hart en met heel je verstand en met al je krachten. En je naast als jezelf. David komt er meer en meer achter dat hij een zondaar is. En dat hij ontvangen is in zonde en in ongerechtigheid. Psalm 51 komt hij tot die diepe belijdenis. Het is niet alleen dit kwaad dat roemt om straf. Nee, Heere, ik ben zo geboren. Niet om de Heere de schuld te geven of om zijn moeder de schuld te geven. Maar hij ziet, ik doe die zonde omdat ik een zondaar ben. Niet andersom. Ik ben een zondaar omdat ik zonde doe. Maar ik ben een zondaar en daarom doe ik zonde. Het is wat Paulus ook uitroept. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Heb je er ook al zo last van gekregen? Jij, dat je zo mens bent voor God. Die geen omgang kan hebben. Om deze reden. Met zondaren en zondaressen. En gemeente, dat heeft de Heere nou ook afgebeeld in de tabernakel. Dat was zichtbaar. Heel zichtbaar. Wat zag je dan? Wel, als David de tabernakel binnenkwam, dan zag hij daar een groot altaar staan. En op dat altaar moesten de hele dag door dieren worden geofferd. Lammeren, runderen, soms zelfs kleine duiven. Er moest bloed vloeien. Nou, dat is toch niet zo lieflijk, of niet? Vindt u dat een lieflijke dienst? Jongens en meisjes, zou je dat lieflijk vinden? Als je allemaal dieren geslacht ziet worden. Onschuldige dieren, lammeren. Wat hebben die dieren gedaan? David wist het. Waarom? Ik zie hem er staan met een lam. Komt hij bij de priester. En zegt tegen de priester: hier staat een zondaar. Ik heb gezondigd. Hier is een lam. En dan zei de priester: koning, toen nog geen koning. Toen was hij nog natuurlijk wel gezalfd, maar nog geen koning, later wel. David, leg uw hand op de kop van dat lam. En dat deed David dan. En dan zei de priester: nu gaan uw zonden symbolisch over op dit lam. Vervolgens nam de priester het mes en sneed de keel van het lam door. En dan werd het bloed, dat werd gestreken aan het altaar. En dat dier werd op het vuur gelegd en werd verbrand, helemaal verbrand. Het was een beeld van Gods deugd. De Heere zegt: kijk David, dat zou ik met jou moeten doen. Ik zou je moeten vernietigen, ik zou je moeten wegdoen. Maar nu mocht je een lam brengen. Is wat geweest. Er waren Israëlieten die hebben dat gedaan zonder erbij na te denken. Zo, ja, dat moest nou eenmaal zo. Wat had de Heere geboden? Ja. Maar er waren er ook bij. Die als een zondaar met een gebogen hoofd bij dat lam stonden. En naar de offers stonden te kijken, 's morgens en 's middags. En die met de hand op de borst sloegen met de tollenaar: o God, wees me de zondaar genadig. Heere, dat dier nou moet sterven voor mij. Ik had daar moeten liggen. Maar nu doet u niet met mij naar mijn zonde, omdat er bloed is. Een lam. David wist: het is niet dat dier dat God tevreden stelt. Straks gaat hij Psalm 40 dichten. Nee, brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Al zou ik 100, al zou ik 1000, al zou ik miljoenen dieren brengen ten offer, het kan God niet behagen. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Maar wie dan? O, zie ik om. In de rol des boeks is van mij geschreven. De Heere zegt: ik heb 1 zoon en die zal ik geven. Dat is het lam. Al die lammeren die geslacht werden. Al die dieren die geofferd werden, 's morgens en 's middags. De hele dag door. Ze wezen allemaal heen naar dat ene lam waar Johannes de Doper naar mag wijzen. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Alleen zijn bloed is waarlijk drank en alleen zijn vlees is waarlijk spijs. David heeft daar wat van verstaan, al heeft hij niet geweten toen hoe de Heere dat dan precies zou doen. Maar wij mogen er inmiddels meer van weten, maar weten we het ook met ons hart. Weet je, dat is nodig, dat we ook bij dat altaar staan. Als dat er hier geen altaar, Weet u hoe Calvijn dat zegt? Calvijn zegt, er is wel een altaar, dat is de preekstoel. Hij zegt, de preekstoel, dat is het altaar waar het bloed van afdrupt. Als er gepreekt wordt van het lam Gods, dan drupt het bloed door de gemeente. En dat bloed dat wordt besprengd door de Heilige Geest op zielen. Op welke zielen dan? Op zielen die roepen tot God, die het moeten belijden. O God, ik verdien de doodstraf. Ik verdien het dat u mij voor altijd voorbij zou gaan. Ik verdien het dat u niet meer naar mij om zou zien. Maar o, hoor hoe een boeteling pleit. Die zijn gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Die zijn gaan uitzien naar een ander. En die zo hunkeren naar dat bloed. Zalig zijn die hongeren en die dorsten. Ze zullen verzadigd worden. O, dan drupt dat bloed op die harten. Niet dat ze meteen de volle troost ervan ontvangen. Dat is ook een weg die de Heilige Geest gaat. Met zulke mensen. Mag u daarom nog, mag u daartoe behoren. Die zegt, zo heb ik wel de Heer Jezus leren kennen. Als dat lam Gods dat gegeven is. Is het al, zullen we maar heel klein beginnen. En het is groot hoor. Zo heb ik hem mogen zien in de kribbe. Hij is gekomen. Zijn heerlijkheid verlatende. Hij is arm geworden om mij rijk te maken. Hij is gekomen om voor mij de weg te banen tot God en tot het Vaderhuis. Hij deed het. Arm worden voor mij, opdat ik rijk mocht worden door hem. Het brandofferaltaar. Wat zag hij nog meer dan in de tabernakel? Er stond ook een groot koperen wasvat. Wij zouden zeggen een soort hele grote kom. Vol met water. En die steunde op 12 ossen. En die keken allemaal een windrichting uit. Oost, west, noord, zuid. En dat water dat was nou nodig voor de reiniging. De priesters die maakten natuurlijk hun handen vuil. Met bloed. Ze waren de hele dag aan het slachten. Het tabernakel moest gereinigd worden. De voorwerpen die gebruikt werden moesten gereinigd worden. De kleding moest gereinigd worden. Voeten van de priesters werden vies. De Heer zegt, het moet wel schoongemaakt worden. Met water. En zo gingen de priesters van tijd tot tijd naar het wasvat met een emmertje of een kruik. Er was een soort kraantje aangemaakt en door dat kraantje konden ze dan het water in het emmertje laten lopen en dan wasten ze zich. Waar zag dat wassen nou op? Gemeente, wie anders heeft het ons verklaard dan de Heer Jezus zelf? In de nacht dat hij verraden werd, werd het Pascha gevierd. En u weet het wel, dat de voeten gewassen moesten worden van de discipelen, maar dat er niemand bereid was om dat karweitje te doen. Iedereen, alle discipelen voelden zich daar toch te hoog voor, te belangrijk voor. En toen ging de Heer Jezus naar een teltje met water, een kruikje of een bakje met water, en hij deed een schort voor. Toen ging hij al zijn jongeren langs, één voor één, waste hij hun voeten. Toen kwam hij bij Petrus. En Petrus zegt, nee meester, dat zal niet gebeuren. Dat kan niet. Je zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. De Heer zegt, Petrus, als ik dat niet mag doen, dan heb je geen deel aan mij. Toen zeide Simon Petrus, Heere, was me dan maar helemaal. Nee Petrus, dat ook niet. Dat hoeft ook niet, alleen je voeten moeten gewassen worden. Wie gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. De Heer bedoelt dit. Wie door zijn bloed is besprengd, en nogmaals gemeente, elk gelovig zien op Christus, betekent ook dat zijn bloed gesprengd wordt, ook al is daar nog niet de volle troost van genoten. Maar het is wel gebeurd. Dat is eenmalig. Dat bloed gesprengd is. Die troost die moet iedere keer weer gegeven worden. Maar nou worden die voeten telkens weer vies. Ook van Gods kinderen, ja. Ook van de ambtsdragers, ja. De priesters, ze maken hun voeten vies. Door gedachten, door woorden, door de dingen niet goed te doen. En die moeten telkens gewassen worden. Iedere dag hebben ze nodig. Die reinigmaking door de Heer Jezus. Daar wijst dit op. Meent u dat alles wordt nou uitgebeeld in de prediking, maar ook in de sacramenten. De heilige doop en het heilig avondmaal. Heeft u de lieflijkheid daar al van mogen zien? Nee, niet gewoon zien met je ogen, maar mogen aanschouwen. Dat is eigenlijk dit, dat is zien met vrede. Dat geeft bevrediging in dat zien. Dan wordt een onrustig hart rustig gemaakt. Omdat in die tekenen mag worden gezien, de Heere toont niet meer op mij. De Heer heeft mijn zonde op zijn zoon gelegd en weggedragen. Dat is het zien. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En zo mag David terugzien op de barmhartigheden Gods. We gaan naar de laatste gedachte, gemeente, om te onderzoeken. David besluit dit vers. Hij zegt, ik heb nog zoveel te leren. Te onderzoeken in zijn tempel. Hij aanschouwt de dingen die daar plaatsvinden. En ik heb een aantal zaken niet genoemd, dat kunt u begrijpen. Zou u misschien thuis nog eens over na kunnen praten. Denk aan de Ark van het Verbond. Denk aan de toonbroden en aan de lamp, de kandelaar, die hij natuurlijk niet kon zien, maar die waren wel aanwezig. Dat wist David ook goed. Het tempelkoor dat zong. Maar het ging om deze twee, dat zijn de twee belangrijkste, die in het oog springen. David zegt, ik ben ook altijd aan het onderzoeken daar in de tempel. Want zo noemt hij hem. De tabernakel wordt ook wel de tempel genoemd. En wat onderzoekt hij dan? Wel, we lezen de kanttekeningen weer. Hij onderzoekt des Heren heilige genadewerken en wil uit zijn woord. Dat is wat er onderzocht wordt. Apostel Petrus die schrijft er later over in zijn brief. Hij zegt, zo hebben de ouden in het Oude Testament onderzocht. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Ze hebben het onderzocht. Is het zo? Wat gaat God doen? Hoe gaat God de verzoening tot stand brengen? Weet u dat de engelen begeerig zijn om in te zien? De twee gerubs die beelden dat ook af boven de Ark van het Verbond. Ze zijn begeerig om in dat geheim te zien. Hoe gaat God dat doen? Maar hij heeft mensen ook begeerig gemaakt. Heren, hoe zal het zijn? Zo heeft Adam uitgezien naar de komst van de Messias. Zo is Mozes is bezig geweest aan het in het onderzoek naar de komst van deze oudste broeder, van deze profeet. Die de Heere zou verwekken, zoals hij mag noemen. Zo is David onderzoeken geweest. Welzalig, die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Dat is het. Niet even erover nadenken. Niet er eventjes mee bezig zijn. Weet je nog de preek over Martha en Maria? Martha was niet op haar plaats toen ze zo druk was met allemaal bezigheden. Rondom de Heer Jezus. Maar ze zat niet aan zijn voeten, ze was niet aan het onderzoeken. Maria wel, die was aan het onderzoeken. Hoe word ik zalig? En hoe leer ik mijn zaligmaker kennen? En hoe is die weg dan? En wie is dan de Vader in de hemel? En hoe werkt de Heilige Geest? En hoe komt het Koninkrijk van God tot stand? Dat waren allemaal vragen waar zij zich mee bezig hield. En de Heer Jezus sprak haar daarom zalig. Zij heeft het goede deel gekozen, Martha. Aan mijn voeten onderzoeken. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Martha was zo aan het dienen. Ze was zo druk. Ze bekommerde zich om veel dingen. David had ook genoeg te doen hoor. Drukke man. Ook later als koning. Hij had echt genoeg reden om te zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Dat laat ik aan de profeten over. Dat laat ik aan de priesters over. Maar David ging onderzoeken. Wat staat er geschreven in de boeken van Mozes? Wat is er van hem gezegd? En zo heeft hij zelf zijn psalmen mogen dichten. Onderzoeken. Jongens en meisjes, wie heeft het grote voorbeeld gegeven van het onderzoeken in de dienst van de Heere? Wie? De Heer Jezus zelf, hè? Toen hij 12 jaar oud was, ging hij voor het eerst mee met zijn, zeg maar, pleegvader en moeder Maria. En dan zijn ze in Jeruzalem en zijn ouders gaan weer terug. En ze denken dat de Heer Jezus er ook bij is. In het gezelschap, maar dat is niet waar. Gaan ze uiteindelijk ten einde raad. Terug naar Jeruzalem om hem te zoeken. En dan hebben ze 3 dagen naar hem gezocht. En eindelijk vinden ze hem. En hoe vinden ze hem? Oh, u leest het in Lucas 2. Ze vonden hem in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. De Heer Jezus, die vraagt ze, wie is dat de knecht des Heren in Jesaja 42? Wie is dat? En wie bedoelt David als hij spreekt over, zie ik kom in de rol des boeks is voor mij geschreven? Zulke vragen zal hij hebben gesteld. Hij onderzocht Gods woord. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En dan zeggen Maria en Jozef, kind, waarom hebt ge zo gedaan? We hebben je met angst gezocht. En dan het antwoord. Wat is het dat ge me gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hij zoekt. De Zoon van God. Hij zoekt. Want hij wordt ook in zijn mens zijn bekwaam gemaakt. Nee, de Heilige Geest heeft de Heer Jezus niet alles in 1 keer geleerd. Hij heeft dat in de weg van een gewone ontwikkeling doorgemaakt. Ons ook tot een voorbeeld stellend om zo de Heere te zoeken. Gemeente, mag ik die vraag aan u stellen? Hoe was het in het achterliggende jaar en hoe is het in het komende? Ja, of het achterliggende jaar, daar kunt u wel wat zeggen. Heeft u hem zo ook gezocht? Ik kom veel mensen tegen die zeggen, ja, ik heb toch nog wel een hoopje hoor, wie zoekt die vindt. En ze zeggen het op dezelfde manier, en vergeef me dat ik het zo zeg, als dat je ook miljonair kan worden. Misschien. Misschien. Zoeken door af en toe eens de Bijbel open te doen. Zoeken door af en toe. Nee, gemeente, de Heer zegt, zoek mij met heel je hart. Zoek hem in het gebed en zeg, Heere, al wat mij ontbreekt, wilt u het schenken. Ook dat zoeken, want zoals iemand laatst heel eerlijk zei, ik voel zoveel vijandschap. Ik voel dat ik helemaal niet wil zoeken. Dat is eerlijk, dat is eerlijk. Roep tot de Heer en vraag of hij de hemel scheurt en je de vijandschap wil ontnemen. Opdat je hem met heel je verstand en met heel je hart en met al je krachten mag gaan zoeken. Voor het eerst. Of weer opnieuw. Net als, ja, Martha. Die was dat zoeken weer verleerd, hè. Zegt de Heer weer opnieuw, zoek mij. En ge zult me vinden. Wanneer dan? Wanneer zal ik hem dan vinden? Meteen? Ja, er zijn mensen die zeggen, dan moet je hem dus meteen vinden. Dan moet God ook meteen antwoorden. Nou, dat is niet de taal van de Bijbel. Ik lees in de Bijbel van mensen die uitgezien hebben. Die verwachtingsvol gemaakt werden. De Heere antwoordt altijd op zijn tijd. Maar hij antwoordt wel. Maar op zijn tijd. En daar wijst David op in het slot van de psalm. Hij zegt, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden. En dan vult het eigenlijk niet in. De statenvertalers hebben het aangevuld. Ik waren vergaan. Maar zegt hij, ik heb verwachting. Wacht op de Heer. En hij zegt het nu ook tegen u en tegen jou. Wacht op de Heer, ook tegen mij. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Niet afwachten. Zo van, nou dan komt het misschien wel een keer. Nee, met verwachting. O Heer, komt u dan? Komt u dan? Wanneer komt u dan? Zo in het gebed gaan, zo naar de prediking luisteren, zo Gods woord onderzoeken. Heren, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. Maar u belooft het zelf. Dat u naar zondaren wil omzien. Heren, kom dan. Kom dan toch. Laat dat toch uw gebed zijn. Dat geeft perspectief. Amen. Heer in de hemel, wilt u ons dat verwachtende wachten geven, voor het eerst en weer opnieuw? En wilt u ons zo, net als David, laten zien dat uw deugden, zowel heiligheid, rechtvaardigheid, maar ook barmhartigheid zijn. En dat we verschrikt zullen zijn vanwege onze zonde. En daarom heel begeerig zullen worden naar de gerechtigheid, naar de zaligmaker. O Heere, u weet ook dat uw kinderen zo kunnen afdwalen, dat ook dat zoeken weer zo kan verslappen. In het begin of later wil dan weer opnieuw komen in hun leven. Doe ze dicht bij uw leven. Heere, dat beleiden we. Dat al wat we hebben gehoord, dat het allemaal een gave is van u. Niets uit ons, maar alles uit u. Maar daarom kan het ook. Daarom heeft u, o Heer Jezus, het ook gezegd tegen de discipelen. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God, bij u vandaan. Heer, mag het zo een gezegend 2017 zijn. Gezegend, omdat u met ons bent. Voor tijd en eeuwigheid, voor de lichamelijke noden en de geestelijke noden. Dat willen we u vragen. De dankzegging voor alles wat u gaf. In het spreken, in het bespelen van het orgel en in alle andere dingen in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot het laatste vers van Psalm 27. En dat is waar ik net ook mee af mocht sluiten. De belijdenis van David. Zo ik dit niet had geloofd, dat mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Hij zegt, dan had ik geen moed en had ik geen hoop meer gehad. Psalm 27, het zevende vers. gemeente, en u wordt namens de kerk nog het volgende meegedeeld. Op donderdag 12 januari zal dominee Verwijn voor ons voorgaan om 7:30. Hierna zal een korte ledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van een eigen herder en leraar. De kerkenraad heeft het volgende tweetal gesteld. Dominee S.W. Jansen uit Schravenpolder en dominee G.W.S. Mulder uit Zoetermeer. Uiteraard, dit alles zo de Heere wil en we leven. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.